Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Regalia Opleidingen.
Maar hoe ga je verder? Hoe pak je je leven weer op?
Ja, dat is een goede vraag. En ik had ook nu weer heel veel tijd om na te denken, want ik had natuurlijk verlof.
Ja.
En na Victor is dat zaadje al geplant. Dat ik dacht, ik ben opgeleid als logopedist, ik wil niet meer terug. Maar ik wist ook niet wat ik wel wilde.
Vandaag ga ik in gesprek met Patricia Jansen. Patricia, welkom.
Dank je, Simone.
Fijn dat je er bent. Wij kennen elkaar.
Zeker.
Maar zou jij willen vertellen wie je bent, hoe je gezin eruit ziet?
Ja, ik ben Patricia Jansen, getrouwd met Ruben Jansen. We hebben 4 kinderen, waarvan we er 2 in huis mogen opvoeden. Helena van 8 en Valerie van 2. En we missen 2 jongens. Victor, die zou bijna 5 geworden zijn. En Matthias zou nu 3 maanden zijn.
En dan zit je al hier om je verhaal te doen.
Ja.
Wat ik heel knap vind, laat ik dat mee beginnen. En heel bijzonder vind dat je je verhaal wil doen. Ik zei, wij kennen elkaar. En dat heeft te maken met het feit dat ik ooit nog trouwambtenaar was. En het voorrecht had om jou en Ruben te mogen trouwen.
Ja.
En toen ik eenmaal het vak van uitvaartondernemer inging, helaas te maken kreeg met het feit dat jullie Victor verloren.
Ja, klopt.
Bijna 5 jaar geleden inmiddels, dus
nou,
inderdaad.
Ja.
Hey, en vertel eens over Victor en over de zwangerschap. Hoe is dat allemaal gegaan?
Ja, dat is wel bijzonder gegaan. Dat ging eigenlijk best wel goed. Goede 20 weken echo, niks aan de hand. Totdat ik 27 weken was en ik een hoge bloeddruk had bij de controle bij de gynaecoloog. En de gynaecoloog zei, met deze bloeddruk kan ik je niet naar huis laten gaan. Dan wil ik je opnemen. Nou, oké, prima. En uiteindelijk bleek hij ook wel bij een echo iets van een goede achterstand te hebben. Dus, we gaan kijken wat we hieraan gaan doen. Ik mocht gelukkig wel weer naar huis. Ik moest wel weer een paar dagen terugkomen op de poli. En toen bleek inderdaad dat hij weer een goede achterstand had en dat mijn bloeddruk weer verhoogd was. Toen was het wel van, nou weet je wat, we kunnen hier niet blijven. Ik was in Amersfoort in het ziekenhuis, je kan hier niet blijven. Je bent nog onder de 32 weken, we verplaatsen je naar het WKZ in Utrecht. Dus samen met Ruben daarheen en daar opgenomen en daar had ik wat strengere controles. Meerdere keren per dag een hartfilmpje, ook wel echo's. En uiteindelijk kreeg ik longrijpingsprikken. Ja. Voor het geval dat hij geboren zou worden, dan zou hij te vroeg zijn. Dan krijgen zijn longen een boost om sneller te rijpen. En uiteindelijk op maandag 26 november hadden we 's middags nog een echo. Daar zagen ze ook wel wat afwijkingen in de navelstreng. De bloeding daarvan was niet helemaal goed. Om 5 uur kregen we zo van een gesprekje met de arts van wat gaan we doen? Nou, dan krijg je een CTG die iets anders werkt, waarbij ze nog meer dingen kunnen zien. Waarbij ik dan een uur aan zou zitten en dat zou dan die avond zijn. We hebben die middag ook nog een rondleiding gekregen op een NICU, een afdeling voor babytjes die te vroeg geboren zijn. Hoe ziet dat er daaruit dan? En 's avonds om 19:30, maandagavond, probeerden ze die CTG te maken, zo'n hartfilmpje te maken. En ze konden maar steeds een hartslag vinden van zo rond de 50, 60. Dat is jouw hartslag, zeiden ze iedere keer, dat klopt niet. En na een half uur zoeken, dacht ik, ik moet nog een uur aan dat apparaat zitten. En een half uur dacht ik wel van, ik ben het nu wel zat eigenlijk. Ik ga er maar een echoapparaat bij halen. En kijk maar waar die ligt, want hij was natuurlijk en te klein uiteindelijk. En hij kon 28 weken, dus hij had nog alle ruimte.
Ja.
En ze zetten dat ding op mijn buik. En ik zie een hartslag die zo langzaam gaat. Waarvan je weet, je verwacht zo'n knipperend hartje kloppen. En dat ging heel langzaam. Ja, en op dat moment was het spoed. Het was gewoon echt. Er werd op die knop gedrukt in het ziekenhuis binnen no time. Stond de hele kamer vol met medisch personeel. Ik kreeg een katheter en dat was rond 8 uur. En hij is 8:45 geboren. En ik lag onder narcose. Ja.
Dus je kreeg daar ook eigenlijk niets van mee?
Nee, en het laatste wat ik nog weet was, wat je in films ziet, hè, dat je dus met zo'n ziekenhuisbed dat zo over de gang rennen.
Ja.
En dat is dus echt, dat gebeurt echt. Ruben moest er echt achteraan rennen. En die verpleegkundige of die verloskundige zei tegen mij alleen maar... op je linkerzij liggen, op je linkerzij liggen. Dan is de bloeding beter richting naar de placenta. Ja. En ja, uiteindelijk was dat het laatste wat ik weet. Dat ik op de OK kwam en een kapje op kreeg en ik was weg. En toen kwam ik bij midden in de nacht. En toen zei Ruben, lieverd, het is niet goed. Het gaat niet goed met hem. En we hadden nog geen naam gekozen. Victor stond wel in de top 3, maar we hadden nog geen naam gekozen. En ik weet nog dat Ruben zei van... want Victor is gereanimeerd. Ze moest hem reanimeren, 20 minuten. Ja. Dat is gelukt, hij kwam bij. En ik weet nog dat Ruben zei... oh lieverd, hij heeft zo gevochten. En Victor betekent overwinnaar.
Ja.
En we vonden het zo'n passende naam... dat hij zo gevochten heeft voor die reanimatie en in mijn buik. En dat het allemaal gelukt is. Nou, en hij leefde. Ja, toen lag hij in een couveuse en ja... Toen zeiden ze wel van, het ziet er niet goed uit. We weten nog niet precies hoe het gaat lopen, maar het ziet er niet goed uit. Ja.
En heb je hem in die dagen vast mogen houden?
Nee. Hij was eigenlijk te verzwakt. Dus dat was op maandag. Op dinsdag konden we het gelukkig laten dopen. In de couveuse, vonden we heel fijn. Ja. Nou, uiteindelijk op woensdag kreeg Victor een MRI. En... nou ja, uiteindelijk kregen we op donderdag hadden we een slecht nieuwsgesprek met de kinderartsen en de neonatologen. En die zeiden ook van, ja, er is geen kwaliteit van leven mogelijk. Hij kan niet zonder beademing. Met 28 weken kan je nog niet zonder beademing. Maar er is geen kwaliteit van leven mogelijk. En ons advies is om de behandeling te stoppen. En het is aan ons om daarmee door te gaan, prima.
Ja.
Maar dan zou hij waarschijnlijk komen te overlijden aan ofwel epileptische aanval of nou ja, andere dingen. Nou ja, dan vertrouw je ook op de artsen.
Ja.
En zijn we daarin meegegaan. En dan heb ik die donderdag nadat ik dat gesprek had gehad meteen jou gebeld.
Ja.
Van, we hebben een zoon, maar helaas... hij komt binnenkort te overlijden, want ook dat is iets heel raars. Je mag dan de datum kiezen van wanneer stop je met de beademing? Het is donderdag. Ja, wanneer stop je dan? En dan ga je denken, oh, het is nu 30 november. Of nee, 29 november was het. Ja, wanneer stop je dan? Hè? Dat is dan een vraag. Ja. Want, oh ja, 2 december is een neefje jarig. Oh, het is al bijna 5 december, dan is het Sinterklaas. Ja.
En ergens misschien ook nog te houden vast van als ik nog een dagje wacht... Ja. Dan komt er misschien wel een andere uitslag.
Nou, eigenlijk niet. Nee.
Was het wel heel duidelijk?
Het was wel heel duidelijk. En hij gaf ook... Hij lag er in de couveuse. En je hebt natuurlijk helemaal geen ervaring met kindjes van 28 weken. Nee. Want kan je verwachten? Geen idee. Maar hij reageerde ook niet echt of zo. Dus hij lag daar maar een beetje te liggen in de couveuse. En het was ook niet dat hij bij kennis was. En er was ook gewoon heel weinig hersenactiviteit.
Ja. En dan kies je inderdaad, hè?
En dan kies je een datum met elkaar en dacht, hoe gaan we dat doen? Toen dachten we, nou, laten we vrijdag alle opa's en oma's langskomen die willen. Alle ooms en tantes die dat willen. Een vriendin van mij, wat ik heel graag wilde. En nog wat familie, die zijn allemaal geweest. Die hebben hem gezien in de couveuse. Maar ik wilde hem zelf ook nog heel graag vasthouden.
Ja.
Dus uiteindelijk kozen we die dag er ook voor dat hij met slangen en al... uit de couveuse mocht, omdat ik even met hem mocht buidelen. En oh, dat was zo fijn.
Ja.
Ik weet nog dat Ruben zei van... als het nu pas ziek, hoe trots je bent. Maar ja, ik heb een spoedkeizersnede gehad. Dus ik was ook nog niet echt op de been.
Nee.
Maar die vrijdag, nou ja, dan vergeet je alle pijn eigenlijk. En ga je ervoor en loop je rond alsof er niks gebeurd is.
Nee. En ben je letterlijk dus ook even een trotse moeder.
En inderdaad, ik had hem vast en Ruben zei... Oh, ik zie nu gewoon dat toen je Helena vasthield voor het eerst, onze oudste dochter... Hij zegt, nu zie ik nu ook bij je. Ja, dat je gewoon trots bent en blij bent dat je hem vast mag houden... ondanks dat je weet dat hij komt te overlijden. Maar je bent wel blij, want je bent ook wel weer ouder geworden. En iedere ouder is trots op zijn of haar kind.
Ja.
En dat geldt hier ook voor natuurlijk, ja.
En toen kwam hij te overlijden?
Ja, we hebben 's ochtends eerst nog met een fotograaf foto's laten maken. Heel dankbaar voor. Met ons gezin erbij. Met z'n allen bij elkaar, met z'n viertjes. En En daarna mochten wij een moment kiezen. We hadden de hele dag de tijd. Wanneer kiezen we ervoor om de beademing eraf te halen? Ja, wanneer doe je dat? Ja. En op een gegeven moment hadden we met z'n tweeën wel zoiets van, het is goed zo. Want we kunnen dit uitstellen, we kunnen tot 5 uur in de middag wachten. Maar nee, laten we het maar gewoon doen. En Helena was 's ochtends nog even bij. Die is daarna weggegaan. En uiteindelijk zeiden we rond 12:00 van, weet je wat, het is goed zo, de beademing mag eraf. Maar ja, ook dan weet je niet hoe lang het gaat duren.
Nee.
Dus we hebben Victor heel veel vastgehouden. Ruben heeft hem vastgehouden, ik heb hem vastgehouden. Ik heb kusjes mogen geven. En uiteindelijk is hij na bijna anderhalf uur in Ruben zijn armen overleden. Ik zei, hou jij hem maar vast, het laatst. En hij zei, weet je het zeker? Ja, ik heb hem 28 weken mogen dragen. En nu mag jij hem vasthouden. En uiteindelijk is hij overleden. En hoorde de verpleegkundige geen hartslag meer. Ja, en dan moet hij nog gewassen worden. Mm. Kleertjes aan. Ja, die hadden we niet, want zo prematuur.
Zo klein had je niet gerekend, nee. Natuurlijk.
Nee. Nee. Gelukkig hebben ze dan het ziekenhuis, zijn ze erin voorzien. En, ja.
En toen hebben we samen de uitvaart besproken en gedaan. Hebben we een hele mooie dienst gehouden in de katholieke kerk.
Ja.
De begrafenis gedaan. En wat ik ook heel bijzonder vond, dat jullie kozen voor een echt uitgebreide uitvaart. Waarbij we daarna ook nog met alle mensen, er waren veel mensen bij. Ja, ik vergeet nooit meer de verschrikkelijk lekkere fly die uit Limburg speciaal met de ouders van Ruben meegekomen was. Hè. En dat ik ook te horen kreeg, jij moet speciaal proeven, want dit ken je niet. Nou, ik ben om in het vervolg natuurlijk. Maar moeilijke dagen. Maar ik weet dat je dan uiteindelijk je leven weer op gaat pakken.
Ja.
Met je dochtertje. En jullie krijgen dan nog een dochter. Dus je gaat een nieuwe zwangerschap aan. Wat denk ik al heel spannend is geweest. Maar...
Ja. Ja, dat was heel spannend. Ik vond de zwangerschap van Valerie. Op een gegeven moment ben ik minder gaan werken. Omdat ik het heel spannend vond.
Ja.
Ja. Ja. En je denkt iedere keer. Het zijn mijlpalen die, waar je overheen moet. Ja. Oké. Okay. 20 weken echo. 12 weken echo. 20 weken echo. Oké, die hebben we gehad. En dan de termijn van Victor voorbij. Oh, die hebben we ook gehad.
Ja.
Ja. Iedere keer een mijlpaal. Oh, 32 weken. We kunnen gewoon het ziekenhuis in Amersfoort, kan ik bevallen. Oké. Okay. Met de gynaecoloog besproken. Het wordt een geplande keizersnede, want ik heb diabetes type 1. En anders moet je worden ingeleid.
Ja.
Dat ben ik bij Helena wel. Maar dat geeft best wel wat stress en spanning. En ik wilde geen spoedkeizersnede, want dat heb ik natuurlijk bij Victor gehad.
Ja, alles om te voorkomen dat het weer op die manier zou gaan.
Ze had helemaal een datum gepland en het was natuurlijk coronatijd, dus het was ook best wel lastig,
ingewikkeld,
maar het zat allemaal gepland. En dat ging goed.
Ja, en dan komt er een gezonde dochter bij.
Ja.
En dan durf je het aan om nog een keer zwanger te worden.
Van Matthias bedoel je? Ja, nou ja, die stond niet helemaal in de planning.
Niet. Kijk.
Nee, we zeiden iedere keer, het was een welkome verrassing.
Ja.
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 Was je in die zwangerschap van Matthias, was je ook gespannen of niet?
Minder dan bij Valerie.
Ja. Ja.
Ik durfde het weer aan. Het vertrouwen was ook gegroeid.
Ja. Ja.
En het ging ook gewoon zo goed. Ja.
Tot bijna op het laatst toe.
De gynaecoloog zei zelfs, het lijkt wel een zwangerschap volgens het boekje. Ik had geen hoge bloeddruk. Het ging gewoon allemaal goed. Hij groeide goed. Ja, hij was wel wat groter. Hij liep wel een beetje uit de curve. Maar nog binnen de grenzen soort van, zeg maar.
Ja.
En uiteindelijk met de gynaecoloog overlegd van 14 augustus, dan plannen we de keizersnede weer. Prima.
Ja.
Ik zei, 15 augustus ben ik zelf jarig. Ik zei, laten we dan maar 14 augustus doen, een dag van tevoren. Dat vind ik wel leuk.
Ja, ja.
Ja, en dan heb je dat weekend daarvoor. Alles stond gepland natuurlijk. Alles was klaar, thuis ook. Hè. Dat had ik bij Victor niet. Bij Victor waren we nog helemaal niet zoveel. Nee, één muur geschilderd, maar verder nog niet. En alles stond klaar thuis. En ik had dat weekend kreeg ik wat hoofdpijn. Ik dacht, god, paracetamol erin. Dan nog een keer paracetamol. En ik die zondag gebeld met het ziekenhuis. Van, goh, ik heb al best wel paracetamol op. Ik heb vannacht niet goed geslapen. Ik had zo'n hoofdpijn. Ja, dan willen we wel dat je komt. Ik zeg, ja, jongens. Ik zeg, ik kom morgen toch. Morgen is dat keizersnede gepland. Ik ben er om 6:30.
Ja.
Nou, als het erger wordt, moet je wel komen. Nou, prima. Om 12:30 reden we toch even naar Amersfoort. Naar het ziekenhuis. En ik kom daar. En ik had thuis al mijn bloeddruk gecheckt en die was goed. In het ziekenhuis was mijn bloeddruk ook goed.
Okay.
Dus dat waren geen tekenen voor zwangerschapsvergiftiging. Nee. En uiteindelijk zei ik van een half uur dat we er al waren, zei ik, moeten we even een hartfilmpje maken of zo? Want iedere keer als ik daar kom, dan werd er een hartfilmpje gemaakt. Oh ja, laten we dat maar even doen. Ja, daar hebben we helemaal niet over nagedacht. Want ja, je bloeddruk is goed. Ja,
zag er goed uit.
Zag er goed uit. En nou, hartfilmpje was ze bezig. Dus ja, ik kan het niet helemaal vinden of zo. Ik hoor het al wat in de verte, maar het lukt me niet helemaal. Weet je wat, we gaan wel even naar de echokamer, onderzoekskamer. En dan laten we wel even een echo maken. Dan weten we even hoe die ligt. Prima. Dus wij erheen met de verloskundige. En zij zit te bewegen zo. En Ruben begon al wel wat gespannender te worden. En ik zei, maar ik zie hem toch bewegen. En zij zegt, de verloskundige zegt, ja, maar dat ben ik ook. Hè. Ik ben ook aan het bewegen met dat ding. En toen zegt de verpleegkundige van, ja, moet ik er een gynaecoloog bij halen? Ja, doe maar, zegt ze. Oh. En toen dacht ik, oh, nee. En toen kwam de gynaecoloog en die ging kijken. En ze zegt, ja, het spijt me, zegt ze. Maar ja, ik moet hier... Ik zie hier zijn ruggengraat en daaronder moet ik een kloppend hartje zien en die zie ik niet. Ja, en dan lig je daar.
Wat gebeurt er dan op dat moment met je?
Ja, heel veel. Ja. Ik weet dat ik heel veel geroepen heb. Dat ik geroepen heb van nee, niet weer.
Ja.
En ik weet dat ik gezegd heb van nou, dan wil ik ook niet meer leven. Nu is het klaar.
Ja.
Ja.
Ik pak even een zakdoekje voor je. Die hadden we klaargelegd.
Ja, graag. Dank je. Ja. En dan moet je weer terug. Dan moet je weer die gang over op die afdeling. Dan moet je weer terug naar je kamer.
Ja.
En dan... toen heb ik wel gezegd van... ik wil nu mijn eigen gynaecoloog. Die gynaecoloog ken ik al vanaf de zwangerschap van Helena. Dus die kende ik al 8 jaar.
Ja.
Daar heb ik heel veel lief en leed mee gedeeld. Ook met Victor natuurlijk. Ja. En met Valerie. De vreugde weer. En uiteindelijk... Toen kwam de gynaecoloog van dienst, die kwam naar binnen. Ze zegt, ze komt eraan.
Hmm.
En ze kwam eraan in een zomerjurk. En ze zat lekker thuis. Ze zegt, ja, ik had gewoon een vrije dag. Ze zegt, maar ik dacht, ik hoorde dit. Ze zegt, ik kom meteen.
Oh, wat fijn.
Ja. Ja. Maar ja, die keizersnede stond een dag later gepland.
Ja.
En die is dan van de baan. Dat doen we dan niet meer.
Okay.
Want de keizersnede doen ze eigenlijk alleen maar in geval van ja, dat het nodig is.
Ja. Ja.
En het was natuurlijk in ons geval nodig, zodat het kind niet... Dat ik geen spoedkeizersnede zou hoeven te krijgen. Dat er geen spanning zou zijn. Ja. Maar ja, het kindje is
dat
al overleden.
Nee.
Dus dan moet je ingeleid worden. Hmm. Ik zei, ja. Ja. En eigenlijk is dan protocol dat je naar huis moet gaan. Ik zei, ik ga toch niet naar huis? Ik zeg, mijn kinderen weer zien. En dan de buren zien, nou nog even, hè, buurvrouw. Ik zeg, dat ga ik toch niet doen? Ik zeg, ik blijf hier.
Ja.
En ik moet ingeleid worden met medicatie. Ja, hoe lang gaat dat dan duren? Ik zeg, ik ben dinsdagjarig. Ik ga niet bevallen op mijn eigen verjaardag van een kind wat overleden is. Ja, maar we kunnen dat niet garanderen. We weten niet hoe lang de inleiding gaat duren. Ja, of we moeten het pas na je verjaardag doen. Ik zeg, nee, dat gaat ook niet gebeuren.
Nee.
Het gaat vandaag gebeuren. Vandaag krijg ik die medicatie en we zien wel hoe ver het gaat komen. En uiteindelijk begonnen we daarmee om 6 uur 's avonds. En dan krijg je om de 4 uur medicijnen en 's nachts om 2 uur krijg ik weeën. En toen kreeg ik een weeënstorm ook. En vervolgens om 4:58 is die geboren. En ik was alleen maar trots.
Ja.
Ja. Echt alleen maar trots dat ik hem vasthield, dat hij er was. Warm. Heel groot natuurlijk.
Ja.
Want hij was bijna 4 kilo.
Ja.
53 centimeter.
Hij was gewoon helemaal af. Hè?
Helemaal af, ja. En er miste een stukje vel op zijn wang... En nou, achteraf hoorden we van de gynaecoloog dat het... waarschijnlijk is toch wel 1 of 2 dagen eerder in mijn buik overleden.
Okay.
Ja. Ja. Maar mijn baarmoeder was best wel wat samentrekkingen aan het doen. En daardoor voelde ik hem nog steeds. Voelde ik hier weer een voetje in mijn buik of een hakje.
Ja, hij was natuurlijk groot en hij pakte zijn ruimte daardoor
precies.
Nog wel het lichaampje.
Ja, ja. Ja.
Hey, en nu je vertelde mij, we hadden elkaar weer aan de telefoon. Ik weet ook dat ik vol ongeloof was. Dat ik dacht, dit kan niet.
Ja.
1 keer, dat gebeurt vaker, dat weten we. Maar 2 keer, dat is niet hoe.
Ja.
Ik heb zelf 1 keer meegemaakt. En ik heb me ook echt in die week bedacht. Maar hoe? Hoe ga je verder? Hoe pak je je leven weer op?
Ja. Ja, dat is een goede vraag. En ik had ook nu weer heel veel tijd om na te denken. Want ik had natuurlijk verlof.
Ja.
En na Victor is dat zaadje al geplant. Dat ik dacht, ik ben opgeleid als logopedist. Ik wil niet meer terug. Maar ik wist ook niet wat ik wel wilde. Dus ik ben gewoon de afgelopen 5 jaar gewoon werkzaam geweest als logopedist. En nu dacht ik, nee, dit is klaar. Ja. Ik wil het echt niet meer. Nee, en dat heeft niks met kinderen te maken. Want ik ben gek op kinderen. Ik heb er 2 en ik ben gek op ze. En kinderen van vrienden vind ik ook. Familie vind ik ook helemaal fantastisch. Het heeft ook niks. Maar het werk aan zich, ik dacht, ik wil het niet meer. Ik wil iets voor mensen kunnen betekenen op bepaalde momenten die belangrijk voor ze zijn. Dus daar zoek ik mijn weg nog een beetje in.
Ja. Want het was een hele ingewikkelde tijd. Hè? Jij belde, ik was die week weg.
Ja.
Maar gelukkig kon de rest van het team jullie opvangen. Met weer een hele mooie uitvaart geregeld. Er gebeurde wel iets heel bijzonders. Wat ik tenminste heel mooi vond, is dat het... in principe zou het niet mogelijk zijn dat Matthias bij Victor begraven zou worden. Ja. Jullie hadden gekozen voor een feutusgrafje, noemen ze dat in Veenendaal. Hè? Een plekje waar je één kindje, meerdere kindjes liggen daar bij elkaar, naast elkaar. Maar dat is één plekje.
Ja.
En we hebben het nog wel in eerste instantie even gevraagd. Nou ja, het zou niet kunnen, dan maar in de buurt. En dat vind ik dan ook wel heel mooi van de beheerders daar. Die ons dan bellen en zeggen, hé, maar wacht even. Hij ligt op een hoekje. Hij is wel iets groter, maar als we het nu proberen, als we het... hoe groot is het kistje? Kan het? Nou ja, ja, nee, ja, tot ik uiteindelijk bijna ze smeekte van... En toen werd het mogelijk dat jullie 2 jongens eigenlijk bij elkaar in het graf terechtgekomen zijn.
Ja, ja.
En ik ben heel nieuwsgierig eigenlijk naar dat... Ik was er nu niet bij, maar dat moment dat je dan daar staat, wat gebeurt er dan met jou en met Ruben?
Ja. Ja, toen bij Victor... Victor was de eerste van het graf. Daar konden 3 kindjes in te liggen.
Ja.
En Victor was de eerste, dus het graf was heel diep. Dus ik moest echt een trappetje af.
Ja.
Om Victor's kistje daar neer te leggen. En toen hoorden we dat ze bij elkaar kwamen te liggen. Toen Matthias ook overleden was, zei Ruben ook van... Oh, dan moet ik weer het graf in.
Ja.
Nou, dit keer kon hij gewoon een stap zetten. Het was minder diep.
Ja. Ja.
Maar toen jij belde van, ze kunnen bij elkaar komen te liggen. Nou, ik had geen woorden meer. Ik was vol emotie. Ik kon me niet meer uit mijn woorden komen. Nee. Ik was zo blij en zo dankbaar dat het kon. En ik was heel hard aan het huilen. En Ruben die was in huis ergens en die hoort mij huilen. En wat is er aan de hand?
Ik kwam in standje vechten aan de telefoon, letterlijk.
Ja, en ik kon niks meer zeggen. Ik zei, ik geef je Ruben maar even hier, hoor het zelf maar. Dus ik gaf de telefoon aan Ruben. En ook allebei echt naar elkaar in de armen gevlogen van... Oh, wat is dit fijn.
Ja.
Ja, dat je gewoon, je weet, wij geloven dat ze bij elkaar zijn op een plek ergens in de hemel. Maar dat ze, zoals jij ons ooit geleerd hebt, een oud huisje, je oude huisje blijft hier achter. Dat zeggen we altijd tegen de meiden ook.
Ja.
Ja. Je hebt een nieuw huisje en dat is bij je in de hemel. En daar waren we echt heel dankbaar voor. Ja. En nu is het even zoeken naar een mooi... Hoe kunnen we dat plekje nu zo maken? Want we hebben het een heel mooi grafmonument gemaakt, vonden we zelf.
Ja.
Hoe kunnen we daar nu iets neerzetten voor beide jongens?
Voor beide, ja. En dat moment om daar weer te staan, ik kan me voorstellen, je zegt in de hemel, we geloven allebei, dat je ook vol vragen zit als je daar staat. Of hoe zat het bij jou?
Ja, er hebben zoveel mensen hebben tegen ons gezegd, waarom dan? En waarom een tweede keer? En hoe dan? En dat pad, daar ga ik niet op. Want het heeft niet zoveel zin. Ik krijg geen antwoord op de vraag, waarom dan?
Nee.
Die krijg ik naar Victor niet en die krijg ik naar Matthias ook niet. Dus ik kan daar die kant op gaan, maar dat heeft geen zin. Want als ik al antwoord op krijg, krijg ik ze er ook niet mee terug.
Nee.
Dus... Matthias is op 14 augustus geboren en op 15 augustus ben ik zelf jarig. En mijn hele leven vind ik het al leuk om jarig te zijn. Dus mijn dag vind ik fantastisch.
Ja.
Slingers, taart,
jarig.
Ja, ik hou ervan.
Ja.
En dat zei ik ook tegen de verpleging die 14 augustus. Van, ik ben morgen jarig, ik hou er zo van. Dus die dag werd ik wakker, 15 augustus, ik moest nog even blijven in het ziekenhuis. En die verpleegkundige zegt tegen mij... Goedemorgen, zegt ze. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik zei, dankjewel. Gefeliciteerd en gecondoleerd met Matthias. Vond ik ook al heel fijn. Ja. Dankjewel, zei ik. En toen zei ze, we hebben hier slingers in het ziekenhuis. Vind je het fijn als ik die ophang? Ik zei, oh, dat vind ik echt fantastisch.
Kijk.
Want ik ben er nog wel. Ik ben dankbaar dat ik jarig mocht zijn. Ik heb een dag eerder mijn zoon verloren. Verdrietig, intens verdrietig. Maar ik geloof dat verdriet, liefde, dat verdriet en vreugde naast elkaar mogen bestaan.
Juist, juist.
En dat is wat me op de been houdt. Ik laat het verdriet toe, maar ik kan nog steeds genieten van het leven en van de vreugde die het leven me geeft.
Je bent zo'n bijzonder mens.
Dank je.
En ik denk dat het, ik hoop zo en ik geloof ook dat mensen dit gaan horen, dat die van jou kunnen leren. Als je letterlijk, ja, letterlijk na de dag dat je afscheid neemt van je tweede, je vierde kindje, maar je tweede zoon, ervoor kiest om te leven, want dat doe je dan.
Ja.
Wetend dat je op dat moment ook zwangerschapsvergiftiging wel had, hè, ja, want het was niet zichtbaar, maar het bleek dus wel na die tijd juist op te komen. Dus het was nog even spannend ook.
Ja.
Maar dat je gekozen hebt om te leven, dat...
We zijn zo geneigd in het leven om of-of. Het is of het een of het ander.
Ja.
En dat is niet, dat hoeft helemaal niet. Kijk, ik vond de zwangerschap van Matthias fysiek heel zwaar. Daar kon ik echt wel van balen. Dan neemde hij weg dat ik heel blij was dat hij er was. Dat ik zwanger van hem was. Dus het mag naast elkaar bestaan. Het is allebei oké.
Ja.
Het is niet of-of.
Nee.
En zo sta ik hier ook in. Ja.
Als ooit een voorganger die zei in een preek, die raakte mij, die zei: in het leven heb je altijd een keuze. Iets maakt je bitter of iets maakt je beter.
Ja.
En ik moet daarbij, nu je dit vertelt, moet ik daar heel erg aan denken. Omdat ik aan jou merk dat het je, ondanks het verdriet, wat dus naast staat, dus nog een beter mens maakt. Ook als je gaat zoeken naar iets nieuws om er voor anderen te zijn. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat je, ik heb die keuze ooit gemaakt, maar dat je die keuze kan maken. Ik bewonder jou.
Dank je wel.
Ja. En ik wil je enorm bedanken voor je verhaal. Als we nu ouders luisteren die in hetzelfde, vaak is het één keer, maar soms zijn er ouders die het twee keer meemaken of die bang zijn om het twee keer mee te maken of wat. Wat zou je nog tegen ouders willen zeggen?
Het komt goed. Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail, onze website of telefoon. Alle gegevens vindt u in de nadere informatietekst bij deze podcast.